Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat aanstaande zondag in de morgendienst de bevestiging van broeder Born tot diaken zal plaatsvinden, zo de Heere wil. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. We willen luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en het gedeelte wat we samen willen lezen is uit Lucas 13, het eerste tot en met het negende vers. Lucas 13, de versen 1 tot en met 9 en in aansluiting daaraan zingen we uit Psalm 119, vers 57. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Psalm 119, vers 57, na de schriftlezing uit Lucas 13, vers 1 tot en met 9. En er waren te dierzelver tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie ik komen nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet, hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde. En hij antwoordende zeide tot hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, tot u heffen wij onze ogen op aan het begin van dit nieuwe jaar. Gij hebt ons over de grens van het oude en nieuwe jaar gedragen. En nu staan wij voor een toekomst die ons allen onbekend is. De eerste dag van 1991 is zojuist begonnen. En waar zullen wij heen gaan, Heere, te midden van alle vragen van het leven, te midden van alle onzekerheden met betrekking tot de toekomst? Uw woord wijst ons aan dat Gij het zijt, tot wie wij behoren en moeten vluchten. En u weet u dat wij niet tot u vluchten en niet tot u kunnen vluchten en niet tot u willen vluchten zoals het behoort. Want bij ons woont de zonde. En toch, Heere, te midden van alle tekort en van alle schuld, onze ogen zijn op u. Wil u dan deze dag en ook voor het jaar wat aangebroken is, ons tot een God zijn. Wil u, die alle dingen bestuurt als de grote koning der eeuwen, ons leven leiden en ons leven besturen. En dan staan we, Heere, midden in een tijdsgewricht en midden in een wereld waar zoveel onheilspellends en dreigends werkt. Wil u in deze wereld zijn en wil u bij alle oorlogsdreiging goddelijk ingrijpen en wil u geven dat vrede mag blijven, wankele vrede in deze duistere wereld. Zou u willen geven, Heere, dat de grootmachten die zich opmaken en degene die oorlog zoeken, een halt wordt toegeroepen. Zou u willen zijn in deze wereld op plaatsen waar op kleinere schaal strijd en onvrede is? Zou u willen zijn in de volken waar honger en ellende heerst? Zou u willen zijn op plaatsen waar misschien volken lijden en met de ondergang bedreigd worden? Heere, wil u in dit jaar betonen, in alle dingen, dat u de koning der koningen en de Heere der Heren zijt. Betoon het ook dit jaar dat gij de koning van uw kerk zijt. Wil uw koninkrijk in dit jaar uitbreiden, de werken van de vorst der duisternis te gronde richten. En wil u geven, Heere, dat over deze wereld uw koninkrijk mag komen, op de zendingsvelden ver bij ons vandaan, onder het volk van Israël, wat nog steeds het woord van u onderzoekt, maar met een sluier op hun aangezicht. Wil u het koninkrijk van u doen komen, onder ons, in ons land en in ons volk, ook onder hen die vervreemd zijn van het evangelie. Wil de prediking van uw woord zegenen, ook binnen de muren van de kerk. Ja, Heere, we smeken van u, zegen onze kerken en zegen ook ons als gemeente. Laat het woord van u ook dit komende jaar zondag aan zondag verkondigd mogen worden. En wil u uw open woord ook heiligen en toepassen aan de harten van ouderen en van jongeren. Heere, laat het voor velen ook onder ons het jaar van uw welbehagen mogen zijn. Het jaar waarin u in welbehagen en in gunst omziet naar zondige mensenkinderen. Want zoals de dichter het zegt, er is bij u toch een uur des welbehagens. Heere, laat die tijd van het welbehagen voor velen onder ons, voor velen onder onze kinderen, dit jaar mogen aanbreken. En wil daartoe alle werk in uw koninkrijk, de prediking van het woord, het onderzoek van de schriften, het onderwijs op zondagsschool, catechisatie en al die andere dingen, wil het gebruiken en zegenen. Omdat het zo mag zijn dat we niet alleen maar zien vijgenbomen vol bladeren, maar opdat er vrucht mag komen. Vrucht van geloof, van bekering, van vernieuwing van het leven. Heren, dat is een eeuwig wonder. En daar hebben we ook geen recht op. En we kunnen niet zeggen dat we daar iets van verdienen. Maar wil u het doen uit uw grote ontferming, in uw ontzaglijk geduld en in uw onaaspeurlijke genade. Wil u geven, Heere, dat wij ook in alle opzichten gezegend mogen worden in dit nieuwe jaar. We bidden om uw zegen in het leven van een ieder. Wil u in onze gezinnen zijn? Wil u onze gezinnen samen binden rondom uw woord? Wil u de ouders genade, wijsheid, geduld en liefde geven om hun kinderen op te voeden in de wegen van u? Geef de kinderen een hart om u jong te zoeken en u vroeg aan te roepen. En wil u geven, Heere, dat onze kinderen op de scholen, bij hun opleidingen, bij hun studie, uw zegen ontvangen mogen. Bewaar ze ook daar bij uw woord. Zegen ons allen in ons werk. Laat het werk van onze handen voorspoedig mogen zijn. Denk aan hen die niet meer kunnen werken, hen die ouder worden en een welverdiende rust genieten. Heere, wil ook hen nabij zijn. Denk bijzonder ook aan allen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn door verdriet en door rouw. Denk aan hen die ziek zijn of rond wie er gezondheid zorgen zijn. Heere, Heere, schenk uw genade en uw kracht. En wil u door alle levensomstandigheden heen laten zien dat u ook in dit jaar nog aan ons wil denken. En dan vragen we het opnieuw. Geef ons dan wat u ons onthouden mag, toch uw zegen, uw genade, uw ontferming. Opdat wij dat grote wonder voor het eerst en ook opnieuw ervaren mogen. Dat Gij in gunst op ons wilt neerzien. Heere, open uw woord. Laat in dit ogenblik, wanneer we aan het begin van het jaar uw woord willen openen, ook mogen blijken dat u ons ook ditmaal sterken wilt, uw hulp en uw kracht wilt geven, een stem om te spreken, helderheid om de gedachten te ordenen, en bovenal uw geest in de bediening van uw woord. Heere, laat die met kracht mogen werken, en geef dat vermoeidheid of slaap of afleidende gedachten ons niet in de weg mogen staan als we naar de boodschap van uw woord luisteren, maar laat ook ditmaal het woord met kracht mogen komen, met de kracht van uw geest. We bidden dat, niet omdat wij het waard zijn, maar we pleiten op uw genade in Christus. Om zijnentwil. Amen. We zingen Psalm 25, het derde en het vierde vers, en ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 25, de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het vierde vers, Heeren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 3 en 4 van Psalm 25.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Psalm 72, het 9e vers, aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen, gemeente, is uit Lucas 13, dit hoofdstuk, en daarvan het 8e vers, het eerste gedeelte. Lucas 13, vers 8, het eerste gedeelte van dat vers, waar we lezen: en hij antwoordende zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar. Geliefde gemeente, op de nieuwjaarsdag wensen wij elkaar alle goeds toe voor het nieuwe jaar. Een gelukkig jaar, het allerbeste voor het nieuwe jaar, een gezond en voorspoedig 1991 enzovoort. En dat is goed. En toch vragen we ons ook wel eens af waarom we nu die gezondheid zo nodig hebben. En waarom we die voorspoed en die zegen ook in die nieuwe jaarkring niet kunnen missen. Ach, daar kunt u heel wat antwoorden op geven, denk ik. Maar is het diepste antwoord niet dit? Dat wij die zegen en die voorspoed, de gezondheid en de kracht voor dit nieuwe jaar nodig hebben. Nee, niet opdat we dit jaar in de zonde zouden doorleven. Niet opdat we dit jaar onbekeerd zouden verder leven. Maar opdat we in dit jaar, in de tijd die God ons geeft, tot bekering zouden komen. Vruchten zouden voortbrengen van geloof. En van het nieuwe leven. Of indien we vruchten van geloof mogen kennen, meer vrucht mogen dragen. Daar gaat het toch om. En in dat licht bezien is de nieuwjaarsdag toch niet alleen maar een dag van wensen, maar toch ook vooral een dag van gebed en van voorbeden. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Nieuwjaarsdag, een dag van beden en voorbeden. Ten eerste om te pleiten om Gods geduld en ten tweede om te smeken om Gods genade. Nieuwjaarsdag, een dag van beden en voorbeden. Om te pleiten om Gods geduld en om te smeken om Gods genade. We lezen in dit bekende gedeelte uit het woord van God dat de Heere een gelijkenis spreekt waar gesproken wordt over een wijngaard waar een vijgenboom in geplant is. Nu is het zo dat vijgenbomen overal wel geplant werden en door het hele landschap van Israël, zeker in de oude dagen, waren er heel wat vijgenbomen te zien. Maar als een vijgenboom, wat ook wel vaker gebeurde, in een wijngaard geplant werd, dan was dit het bijzondere dat zo'n vijgenboom op de beste grond stond en dat aan zo'n vijgenboom ongewoon veel zorg werd besteed. Want zo was het toch in een wijngaard. Een wijngaard werd aangelegd op goede grond, op de beste grond die beschikbaar was. En om die grond optimaal te benutten, werden dan soms ook nog vijgenbomen in zo'n wijngaard aangebracht. En die vijgenbomen stonden dus in de beste grond. Bovendien ontvingen ze de beste zorg. Want een wijngaard was een plaats die veel zorg vroeg. Die wijnstokken moesten heel grondig worden nagelopen. En dan nam die wijngaardenier, die man die het toezicht had over de wijngaard, vaak ook die vijgenbomen mee. En zo waren de omstandigheden voor een vijgenboom in zo'n wijngaard het allerbeste dat die boom rijke vrucht zou dragen. Maar wat gebeurt in de geschiedenis, in de gelijkenis die de Heere Jezus ons hier vertelt? de eigenaar van die wijngaard, die blijkbaar een heel levendige interesse heeft in het wel en wee van zijn bezittingen, die komt ieder jaar en hij keurt zo de vruchten aan de wijnstok. En als hij die trossen van druiven ziet, dan komt hij ook bij die vijgenboom. En nu is het zo dat een vijgenboom, dat duurt wel even voordat hij vrucht draagt. Het eerste jaar, het tweede jaar, ja, toen zal hij niet erg naar die vijgenboom gekeken hebben. Maar als de jaren voortgaan en de tijd komt dat hij menselijk gesproken vrucht mag verwachten, dan tilt hij die bladeren van die vijgenboom op om te kijken of er vruchten zijn. Want de vruchten van een vijgenboom kun je niet van verre zien. Daar moet je naar speuren, achter het dikke gebladerte. En hij ligt die bladeren op en kijkt. Nee, nog geen vrucht. Volgende jaar? Nee, nog geen vrucht. Het derde jaar? Nee, nog steeds geen vrucht. En dan loopt hij, nadat hij heel die wijngaard gekeurd heeft, naar de man die de wijngaard voor hem verzorgt. De wijngaardenier wordt hij genoemd in dit gedeelte. De man die de verantwoording heeft voor de goede zorgen, voor alles wat daar gebeurt. En hij zegt, nu kom ik al voor het derde jaar om te zoeken naar vrucht bij die vijgenboom, maar ik vind er geen. Houd hem af en verbrand hem. Want waartoe beslaat hij onnuttig de grond? Die eigenaar van de wijngaard is blijkbaar aan het eind van zijn geduld. Laat die boom maar weg en maar verbrand worden. Want waarom beslaat hij nutteloos de aarde? Ik heb er alleen maar last van. Niet alleen brengt hij geen enkele vrucht voort, produceert hij niets, maar ook, ja, hij neemt nog ruimte in beslag. Hij trekt nog sappen uit de grond aan zich. Hij beslaat nutteloos de aarde. Ik heb er alleen maar hinder van. En dan is het antwoord van die wijngaardenier, de man die dus de dagelijkse zorg voor die wijngaard heeft en ook voor de vijgenboom heeft, heel opmerkelijk. Het blijkt dat die wijngaardenier een man is die met hart en ziel zijn werk doet, die liefde heeft voor het werk en ook voor de planten. En dan zegt hij het bijna met een brok in zijn keel. Laat hem ook nog dit jaar. Dan zal ik nog meer doen. Alles aan hem doen. Zodat we misschien toch nog vrucht krijgen. Mest erom leggen. En alle dingen doen die nodig zijn om de vruchtbaarheid van die boom te bevorderen. En de brok in zijn keel komt in die laatste woorden. Indien hij vrucht zal voortbrengen. En dan kan hij even niet verder, want dan breekt de zin in het oorspronkelijk af. En onze vertaling heeft toegevoegd, laat hem dan maar staan. Maar indien niet, houd hem af. En laat hem verbrand worden. Ik denk dat de strekking van die gelijkenis duidelijk is. Zo was het ook voor de hoorders van de Heere Jezus toen hij die gelijkenis sprak. Want we lezen niet dat hij die gelijkenis nog uitvoerig heeft uitgelegd. En zeker in het licht van allerlei woorden van gelijke strekking uit de oudtestamentische profetie, zullen deze woorden onmiddellijk iets wakker geroepen hebben in degene die het woord van de Heere Jezus voor het eerst horen. Hier wordt gesproken over het verbondsvolk. Hier wordt gesproken over de mensen die daar op dat moment om de Heere Jezus heen staan. En is gezegd met dringende woorden, bekeert u. Maar nu wordt in de gelijkenis nog onderstreept dat de bekering niet uitgesteld kan worden. Want dat de tijd van Gods geduld wel lang kan duren, maar dat er aan die tijd van Gods geduld een einde komt. En vandaar dat de woorden van deze gelijkenis, zoals ze voor ons gelezen zijn en in de prediking voor ons liggen, ook vanmorgen ook voor ons duidelijk mogen zijn. Want ook wij zijn mensen die leven onder de regenboog van Gods geduld. Wij zijn mensen die door de Heere gespaard zijn. Een jaar ligt achter ons en van 1 januari tot de laatste dag van december van het vorig jaar heeft God ons gespaard. Een nieuwe jaarkring brak aan en opnieuw laat God op deze dag zien dat hij ons sparen en dragen wil tot op dit ogenblik. Daarin zijn wij net als die vijgenboom. Wij mogen ouder worden, de kinderen mogen opgroeien, als op de beste grond en onder de beste zorg. Want de beste grond waarop we op mogen groeien en ouder mogen worden, is het erf van het verbond. En de beste zorg is onder de zorg van het woord van de levende God. En de vraag dringt, zoals die gisteravond al drong in de oudejaarsavondprediking. Hoe is het nu met ons, met jullie, met u en met mij, in het licht van die zorg van de Heer en van het geduld van God? Waar zijn de vruchten? Waar zijn de goede vruchten? En de goede vruchten zijn vruchten die zijn tot eer van God. Vruchten van geloof, bekering, vernieuwing van het leven. Ach, laten we toch niet vergeten, God als de grote eigenaar van deze wereld, God als de grote eigenaar ook van ons leven, heeft recht op die vruchten. Hij heeft er een goddelijk recht op, dat zijn schepselen, dat wij vruchten zouden voortbrengen tot eer van hem die ons schiep en van hem die voor ons zorgde en met alle trouw omringde. Waar waren de vruchten? Waar zijn de vruchten? Oh, misschien zijn er onder ons, ik vrees dat er al te velen zijn, die moeten zeggen, ja, die vruchten, die waren er in de tijd die voorbij ging niet, die waren er gisteravond niet en die zijn er nu nog niet. Beseft u het dan wel, dat het ernstig aangrijpende woord van die eigenaar van de wijngaard helemaal van A tot Z op u van toepassing is? Waarom zou ik hem langer sparen? Waarom zou ik hem of haar langer nutteloos de aarde doen beslaan? Ik heb nu al zoveel jaren gewacht op vrucht. En het is er maar niet. Waarom zal ik zo'n nutteloze boom in de wijngaard laten staan, laat hem afgehouden worden en laat zijn plaats worden ingenomen door een ander beter dan hij? Ja, dat zou redelijk zijn. Dat zou alleszins begrijpelijk zijn. En schud dat ons dan niet wakker vanmorgen op deze eerste dag van het nieuwe jaar? Vruchteloos geleefd, onvruchtbaar op de drempel van 1991. Waard om uitgehouwen te worden, want waarom beslaat hij nutteloos de aarde? Kijk, dat is geen boodschap die ons aantrekt. Dat is geen boodschap die ons prettig in de oren klinkt. Maar het is wel de boodschap van de levende God. Ook vanmorgen. Nee, daar blijft het niet bij. Maar het is wel een nadruk, een klemtoon die in deze geschiedenis met grote ernst en diepe aandrang aan ons wordt voorgehouden. En laat het maar eens doordringen tot ons, tot jullie. Hoe lang moet ik nog nutteloos de aarde beslaan? Want al zijn we nog zo knap en al zijn we nog zo geleerd en al gaat het op school nog zo goed. Al hebben we nog zo'n beste baan En al hebben we nog zoveel aanzien, als we God niet vrezen, beslaan we nutteloos en vruchteloos de aarde. En zijn we het alleen maar waard om uitgehouwen en in het vuur geworpen te worden. En dan is het wonder ook van deze morgen, van de 1 januari 1991, dat God dat met ons niet heeft gedaan. Dat hij een nieuwe jaarkring deed aanbreken. En we horen daarachter als het ware die wijngaardenier, de man die met de dagelijkse zorg voor de wijngaard belast werd en die vraagt, Heer, laat hem ook nog een ander jaar. En die wijngaardenier, die dus zoveel geduld met die onvruchtbare vijgenboom heeft, die zegt, dan zal ik alles doen om wat menselijk mogelijk is te bevorderen dat de boom toch nog vrucht zal dragen. Ik zal gaten graven rondom de boom en proberen alle stenen die er mogelijk zijn weg te nemen. Ik zal er mest omleggen. Inderdaad, deze man bidt, laat hem nog een ander jaar. Hij doet een beroep op Gods langmoedigheid en op Gods geduld, dat de Heere van de wijngaard die boom nog zal sparen. En hij belooft dat hij alles zal doen om die boom zo te helpen, vrucht te dragen, voor zover dat mogelijk is. U begrijpt wat de strekking is van dat deel van de gelijkenis. De Heere wijst er hierop dat Gods geduld groot is. En dat er gepleit wordt of de Heere zijn geduld nog wil verlengen, met een ander jaar wil verlengen. Wie is het die pleit? Wie is het die vraagt, laat hem ook nog een ander jaar? Ik denk dat de gelijkenis verschillende dingen bedoelt hiermee. De gelijkenis wijst erop dat mensen kunnen pleiten. En dat het de roeping is van mensen om te pleiten. Heere, laat hem ook nog een ander jaar. En dan denk ik met name aan degenen die de Heere kennen. Gods volk is toch een biddend volk. Gods volk is, als het goed is, ook een voorbiddend volk. Ze bidden voor anderen. Ze zijn voorbidders voor degenen die hen lief zijn, voor hun kinderen. Ze zijn voorbidders voor de gemeente. Ze zijn voorbidders voor de zaak en voor het koninkrijk van God. En een van de dingen die toch in hun geest leeft, zeker als het geestelijke leven bloeit, is dit dat ze pleiten op het geduld van God. Heere, laat die nog een ander jaar. Laat er nog mest om die boom gelegd worden. En wil u in uw geduld hem of haar sparen en dragen? Wil u ze tot bekering brengen? Of voorbeden voor de gemeente, Heere, geef dat de gemeente gespaard mag worden, dat niemand onverwacht en niemand onbekeerd uit dit leven wordt weggeroepen. Wil u nog genadig zijn en mensen toebrengen tot die gemeente die zalig wordt? Kinderen van God, zijn we zo werkzaam aan de troon der genade, ook aan het begin van een nieuwe jaarkring met degene die God ons toevertrouwde, binnen de gemeente, daarbuiten, voorbiddend, Heere, spaar ze ook nog een ander jaar. En laat er nog mest om die boom gelegd worden, opdat ze vruchten mogen dragen. We mogen ook denken aan ambtsdragers, aan hen heel bijzonder. Want ambtsdragers zijn, als het goed is, zegt John Owen in een van zijn bekendste boeken, allereerst mannen van gebed. Ik vrees dat het daar al te veel aan ontbreekt, zeker vandaag. En ik begin bij mezelf. We hebben mensen die boeken schrijven. We hebben mensen die preken houden. We hebben mensen die gesprekken voeren. We hebben knappe mensen. Maar hebben we ook mannen des gebeds. Mannen die worstelen in stilte met de zaak des Heren. Heren, spaar ze ook nog dit jaar. Voorbidders, als Mozes, als Samuel, als Jeremia, pleitend op Gods geduld. Heren, spaar ze. En gebruik mijn zwakke krachten, mijn met zonde bevlekte werk, om nog mest te leggen om die boom. Om alles te doen. Dag en nacht, zegt Paulus. Dat ze vrucht mogen dragen. En dan denk ik heel in het bijzonder. En ik denk dat daar de diepste betekenis van dit deel van de gelijkenis oplicht en zichtbaar wordt. Aan hem die de volmaakte voorbidder is. Want Gods kinderen en Gods knechten, ik heb het al aangestipt. Ze worden geroepen om voorbidders te zijn. Maar het is altijd een voorbede van hun kant die met zonde besmet en bevlekt is. En vandaar dat van die machteloze voorbidders hier op aarde toch altijd gewezen moet worden naar die grote voorbidder. Wiens voorbede volkomen is. En u weet wie ik bedoel, dat is de Heere Jezus Christus, de grote ambtsdrager, die gezalfd is tot profeet en priester en koning. En als zodanig altijd voor zijn volk bidt, altijd de zaak van zijn kerk aanhangig maakt aan het hof des hemels. Altijd pleit, dag en nacht. En dan is in dat voorbiddend werk van de Heere Jezus ook begrepen. Dat hij pleit voor de kerk hier op aarde. Heere, spaar nog en draag nog. Ook nog dit jaar. En laat er nog mest om die boom gelegd worden. Opdat ze vruchten mogen voortbrengen. Want de Heere Jezus Christus, gemeente, bidt in de hemel. U kunt het lezen in het slot van Johannes 17. Dat mensen gespaard mogen worden. Opdat zij door het woord van de schriften mogen gaan geloven. Ontroerende gedachte. Dat op dit ogenblik in de hemel der hemelen de grote hoge priester bidt dat mensen tot bekering mogen komen. Dat er mensen mogen worden toegebracht. Laat hem ook dit jaar. Opdat er mest om de boom gelegd worden. En opdat er vruchten zouden mogen komen. En zo zien we het. Dat de Heere hier wijst op de roeping tot voorbeden. Maar ook ten diepste op het wonder van de voorbeden van de grote hoge priester in de hemelen. Maar tegelijkertijd ligt er ook in opgesloten. Dat al is dat een groot wonder. En al bidt de kerk op aarde. En al pleit de hoge priester in de hemel. Er komt aan de tijd van de langmoedigheid van God, van het geduld van God, een einde. Er wordt gezegd door de eigenaar van de wijngaard: houd hem af, want waarom beslaat hij nutteloos de aarde? Maar nog komt het uitstel op het verzoek van die wijngaardenier. Laat hem ook nog dit jaar. Maar u ziet, er wordt niet gevraagd om tijd zonder einde. Om een tijd, ja, zonder dat daar een grens aan gesteld wordt. Nee, het wordt gezegd, laat hem ook nog dit jaar. En daarin wordt uitgedrukt dat er uiteindelijk ook aan de tijd van Gods geduld een einde komt. En dat moeten we ook aan deze jaarkring aan het begin daarvan toch maar niet vergeten. God heeft ons gespaard. Gods geduld is over ons. Hier zitten we en staan we in de kerk als toonbeelden van het geduld van God. En wij mogen vragen zoals we het gevraagd hebben, Heere, spaar ons ook dit jaar. Maar dat zal niet altijd duren. Er zal aan dit jaar een einde komen. Er zal uiteindelijk ook aan ons leven een einde komen. Want ons leven is begrensd, net zoals het jaar begrensd is. En dan zal er toch in dat leven, na al die zorg en na al die geduldige wachtenstijd van de grote eigenaar van de wijngaard, dan zal er toch vrucht moeten zijn. En vandaar dat onze tekst heel nadrukkelijk dringt bij hen die onbekeerd dit jaar zijn binnengekomen. Bekeert u, nu het nog de tijd van het welbehagen is, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, nu de Heere nog dringend roept, ernstig waarschuwt, vol liefde nodigt, lokt met de lokstem van het evangelie van vrije genade. En daarom laat het vooral een dag, een jaar van gebed worden. Van gebed, Heere, wil u het woord van uw genade in mijn leven zegenen. Wil u door woord en geest mij zo bearbeiden dat ik u mag vrezen. En als ik iets van die genade mag kennen, Heere, wil u geven dat ik meer mag leren van wie u bent, van wie ik zelf ben en van wie de Heere Jezus Christus is. Want ziet u, dat is toch eigenlijk het doel. We vinden het in de gelijkenis uitgebeeld. Die wijngaardenier die bidt als voorbidder, spaar die wijnstok, spaar die vijgenboom, ook nog dit jaar. En dan zal ik al het werk doen om ervoor te zorgen dat die vijgenboom nog vrucht zal dragen. Dat betekent, het is niet zomaar een jaar waarom die wijngaardenier vraagt. Het is een jaar waarin werk gedaan moet worden. Waarin mest om de boom gelegd zal worden. En die boom nog eens extra verzorgd zal worden. En zo is het jaar wat wij ontvangen ook een jaar van Gods geduld en van Gods genade. Een jaar waarin nog mest om onze levensboom gelegd wordt. Een jaar waarin nog werk, eeuwigheidswerk, werk van het woord, werk van de prediking, werk van God aan onze ziel wordt besteed. En dat is hard werk. Dat is werk wat een last genoemd wordt in de Bijbel. Een nood die is opgelegd aan mensen. Want het behaagt God om door de dienst van mensen te werken tot uitbreiding van zijn kerk, mest om de boom te leggen. En als God het leven en de gezondheid geeft, dan mag ook dit jaar gepreekt worden. Dan mag ook dit jaar huisbezoek worden afgelegd. Dan mag ook dit jaar worden gecatechiseerd. Dan mag u ook dit jaar uw Bijbel thuis aan tafel en 's avonds openen. Dan mag u lezen. dan mag u de naam van de Heere aanroepen. Dan mag u hem bidden om bekering, dan mag u hem bidden om leiding, bidden om zegen. En dat zijn nu allemaal middelen die God heeft ingesteld, mest om de boom. En de vraag komt dan heel indringend en heel persoonlijk tot ons. Hoe gebruiken we dat werk dat in de naam van de Heere en in de opdracht van de levende God ook dit jaar aan ons besteed wordt? Hoe gebruiken we, nee, niet in de eerste plaats wat mensen doen, maar hoe gebruiken we de zorg van de levende God, die daarin ook over ons leven uitkomt? Wat zou het erg zijn, mijn jongen of meisje, als je die woorden die van Gods wegen gesproken worden, die mest die van Gods wegen om je levensboom gelegd wordt, in de wind slaat en veracht? Wat zou het erg zijn als de gebeden ook dit jaar alleen maar gebeden voor de vorm zijn die je zo uitprevelt en naprevelt zonder dat het hart daarbij is? Wat zou het ontzettend zijn als je verder af zou glijden van de dienst van God die nog steeds mest om de boom legt? Wat zou het erg zijn als ook 1991 weer aan de keten van jaren van je leven zou worden toegevoegd als een ander jaar? Ik zocht naar vrucht, maar ach, ik vond er geen. Laat daarom het gebed zijn, Heere, nog een jaar. En opnieuw wordt er mest om mijn levensboom gelegd. Opnieuw wordt er eeuwigheidszorg en eeuwigheidswerk aan mij besteed. Heere, zou u het dit jaar willen zegenen? Dan mag je om vragen. Daar mag je indringend, ootmoedig en ernstig op pleiten. Heere, laat het dit jaar van het welbehagen mogen zijn. Het jaar van het welbehagen waarin u heel bijzonder naar mij omziet. Heere, breek dan alle takken met wrange vruchten maar weg. Breek dan alle vruchteloze struikeinden maar weg. En geef die vrucht van geloof en van bekering. Wat zou het een wonder zijn als er op deze nieuwjaarsdag mensen, jonge mensen, biddend de Heere te voet mochten vallen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag in dit jaar. Wat zou het een wonder zijn als een oudere of een jongere uit ons midden de troon van de genade niet meer los kon laten. Heere, ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. O, gebruik dat eeuwigheidswerk, die zorg voor het behoud van mijn ziel. En dat is niet het enige wat zo hier in deze tekst aan ons wordt voorgehouden op deze nieuwjaarsmorgen. Nee, er wordt ook iets gezegd aan het adres van hen die iets van genade mogen kennen. Die vruchteloos waren uit zichzelf, want dat zijn we allemaal als zondige gevallen mensenkinderen. Maar die in jaren die voorbij gingen, of misschien wel in het jaar dat zojuist werd afgesloten, door God werden opgezocht. En nu iets van die vruchten mogen kennen en beleven. Vruchten van geloof en van bekering. Kijk, als zij terugzien, dan zeggen ze het ook. Heere, wat een wonder dat u mij gespaard hebt. Zo lang heb ik in de wijngaard gestaan zonder vrucht voor te brengen. Als Gods kinderen terugkijken, is dat altijd te lang. Daar hebben ze altijd spijt van. dat ze het zoveel jaren zonder God konden stellen. En daarom wordt het een wonder. Als ze terugzien. Dat God toch hun spaarde. En toch met zorg bleef omringen. Geen lust had in de dood. Maar lust had in hun leven. En het wordt steeds een groter wonder. Als ze zien dat ook nadat genade verheerlijkt is in hun leven. Dat ze toch nog zoveel vruchteloosheid hebben. En nog zoveel verkeerde, vleeselijke, menselijke, eigengerechtigde, zondige vruchten. Heere, wat een wonder dat u me nog spaart. Daar kun je wel eens heel klein onder worden. Juist ook als je genade mag kennen. Want als u de bladeren van mijn levensboom oplicht en zoekt naar vruchten. Ach, als ik zie op mezelf, dan kunt u er niet één vinden. En de vruchten die er waren, Heere, dat is uw eigen werk. Dat is het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En juist daarin mag het volk van de Heere zich verblijden. Wegschamen vanwege eigen vruchteloosheid en tekort en vleeselijkheid. Maar verblijden in de vlucht van hem die hen heeft opgezocht en hen heeft lief gehad. En juist in dat licht kan er wel eens verlangen zijn. Heere, zo hoorde ik een oud kind van God jaren geleden eens zeggen. Heere, waarom moet ik langer nog hier op aarde blijven? Want als ik boven mag zijn, dan kan ik veel meer leven tot verheerlijking van u dan hier op deze donkere aarde. Hier bedoel ik nog zo vaak mezelf, hier is nog zoveel zonde, dat is er straks niet meer. Heere, waarom moet ik nog hier blijven? Ja, dat kan de vraag zijn misschien ook van een ouder, iemand die de Heere vreest onder ons. Ik word zo oud, ik sta aan de kant, ik ben zo nutteloos en in mezelf zie ik steeds meer de macht en de doorwerking van de zonde. Weet u waarom Gods kinderen nog hier moeten blijven? Zelfs al zijn ze oud, zelfs al zijn ze zwak, zelfs al hebben ze nog zoveel vleeselijkheid en zonde, weet u waarom? Omdat God ze hier nog een plaats geeft en een taak geeft. En een van de grootste taken die God aan zijn volk laat hier op aarde is. Bidder zijn. Het smeken. Voor het werk. In zijn wijngaard. Voor de kerk. Voor de komst van zijn koninkrijk. Heere, laat haar ook dit jaar. Dan is er een roeping. Paulus wist ervan. Verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Maar hij moest nog blijven, want het was Gods tijd nog niet. Hij moest blijven voor de kerk. Het is mij nodiger te blijven om uwentwil. En dan zou het kunnen zijn dat de Heere van het jaar één of meer van zijn kinderen tot zich neemt. Het zou kunnen. Dan was het Gods tijd. Maar zolang die tijd nog niet is aangebroken, mag de strijdende kerk hier op aarde vragen met die wijngaardenier uit de gelijkenis. Heere, spaar ze ook nog dit jaar. En zo wordt de levende kerk voorbereid. Biddend, worstelend, strijdend in dit leven. Ook biddend voor het welzijn van Sion. Zo wordt de kerk voorbereid om straks aan het einde van de strijd boven te komen. En waar zullen ze dan van spreken? Waar zullen ze dan van zingen? Nee, niet van hun trouw, maar van Gods trouw. Niet van hun werken, maar van Gods werken. Niet van hun geduld, maar van Gods geduld. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het was uw geduld, Heere, uw trouwe zorg, uw liefde, uw genade, uw werk alleen. En weet u wat dan het grootste wonder zal zijn? Dat ze zalig mochten worden. Dat is het grootste. En weet u wat er ook zo'n groot wonder is? Als ze mogen zien dat God nog anderen uit hun kinderen, van de gemeenteleden, uit hun omgeving heeft willen toebrengen. Uit enkel genade. Als ze mogen zien dat God nog in de nageslachten werkt. Want uiteindelijk zal het toch zo zijn. Daar gaat het bij de komst van het koninkrijk om. Dat er velen zullen zijn die hem vrezen. En dat tot in de verre geslachten er mensen zullen zijn die hem mogen kennen. En daarom bidden we het aan het begin van dit jaar. Heere, laat ons ook nog dit jaar, opdat wij u mogen vrezen of mogen toenemen in de kennis van u. En opdat er uit onze kinderen nog mogen worden toegebracht tot dat volk, tot die gemeente die eeuwig zalig wordt. Heere, laat ons daarom ook dit jaar. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze eerste dienst in dit pas begonnen jaar, nu we een ogenblik hebben stilgestaan bij deze aangrijpende gelijkenis, komen we tot u om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons deze dienst gaf. Wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is vanmorgen genadig zegenen. Bind de noodzaak van de bekering op ons hart. En laat het ons duidelijk mogen zijn, Heere, dat de tijd die wij ontvangen niet eindeloos is, maar tijd van uw geduld is, waaraan arbeid, eeuwigheidswerk aan ons ten koste gelegd wordt. Heere, leer ons dan geen rust vinden voordat we die vruchten van geloof en bekering mogen kennen. Voordat we hem hebben leren kennen, in wie het eeuwige leven te vinden is, in wie een schat van zegeningen ligt. Heere, wil geven dat uw volk veel bezig mag zijn met deze dingen, vruchten te dragen. Dan moeten ze sterven aan zichzelf, want de vrucht die komt alleen uit u. Geef ook, Heere, dat uw volk veel op de knieën mag vertoeven. Bidden, voorbeden, worstelen, pleiten om het behoud van Sion. De binnenkamer zoeken, opdat velen worden toegebracht. Heere, spaar ook dit jaar. Heere, geef ook ons bij alle arbeid en u weet volmaakt wat er allemaal nodig is en wat er gevraagd wordt. Ook dit jaar, geef u tijd om te bidden. Geef u tijd en geef u uw geest om te worstelen. Geef u een afhankelijk en aangebonden leven. En wil zelf zo in de bediening krachtig meekomen. En wil u geven dat het werk niet ijdel is in u, maar dat het leggen van de mest om de boom van velen gebruikt mag worden. Dat er van niemand, Heere, van niemand gezegd behoeft te worden: houd ze af en werpt ze in het vuur. Heere, als we zien op onszelf en op de omstandigheden, dan is het onmogelijk. Maar u bent toch een machtig God. O, zou u het willen doen in dit jaar. We vragen dat uit enkel genade in de vergiffenis van al onze zonden die er ook vanmorgen waren. Pleitend op de borggerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 92 het zevende vers: het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. 92 het zevende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.